Gemeente, onlangs werd aan 40.000 lezers van een dagblad de vraag voorgelegd welk cijfer ze wilden geven aan de Nederlandse samenleving. Het gemiddelde cijfer wat er uitkwam was een 6. Een mager 6. En dat het zo op het randje zit, heeft niet te maken met enige teruggang in de economie of omdat de werkgelegenheid iets is afgenomen. Nee, het had te maken met de vraag: hoe gaan mensen met elkaar om? Hebben mensen respect? Hebben mensen aandacht? Hebben ze nog een beetje zorg en nog een beetje liefde voor elkaar? Op al die vragen waren heel veel onvoldoendes gescoord. Zeer lage cijfers. En dat zorgde ervoor dat het gemiddelde nog maar net ongeveer bij een 6 uitkwam. In een wereld waarin het hart en keel aan toe gaat, blijkt de liefde ver te zoeken. We zouden er wel wat meer van willen hebben. Hadden we er iets meer van, wat zou het leven er dan volstrekt anders uitzien? Toch onlangs, nog maar een goede maand geleden, zijn we ermee geconfronteerd. Hoe meedogenloos, hoe liefdeloos mensen elkaar zomaar naar het leven kunnen staan. De kille moord op iemand als Pim Fortuyn, het lijkt wel iets te hebben van de broedermoord van Kain op Abel. De ene mens die de ander afslacht. Waarom? Gewoon, ik mag die man niet. Ik kan hem niet luchten of zien. Weg met hem. Het zal de gemoederen in ons land nog lange tijd bezighouden. Want zoveel brute liefdeloosheid, hoe je ook over iemand denkt, dat gaat iedereen te ver. Het is ook wel opmerkelijk hoe diep dat blijkt te zitten. Enorme beweging, de golf van emotie die op gang is gekomen in Nederland, zegt nogal wat. Wellicht zit daar bij heel veel mensen toch een diep verlangen achter naar echte liefde. Het is opmerkelijk hoe mensen zich dan opeens vastklampen aan een figuur die ze bijna als een heilbrenger, als een messias zijn gaan zien. Sta je toch verbaasd van, juist ook in deze stad, hoe de waardering van iemand bijna godsdienstige trekken krijgt. Ontstaat een vorming, een mythevorming, die het beeld van een nieuwe messias bijna compleet maakt. Inclusief straks nog een soort hemelvaart, wanneer het vliegtuig met de kist met het stoffelijk overschot op 20 juli nog een keer laag over Rotterdam heen zal vliegen, na eerst nog als saluut een waterdoop te hebben gekregen van de brandweer. Als je er goed over nadenkt, dan word je toch een beetje raar van. Zoiets is nog nooit vertoond in Nederland. Maar het zit allemaal vol met symbolen. Van aanbidding. Verering. Kennelijk omdat er ook sprake is van een enorme leegte. Of misschien wel van angst. Die op deze manier voor velen gevuld moet worden. Als je het allemaal gadeslaat. En als je er wat over nadenkt, dan zou je wensen dat iedereen zich nog wat dieper liet raken. Dat het gevoelen dat nu leeft en dat iets heeft van schapen die zonder herder zijn, dat al die ontredderde mensen geraakt worden door de liefde van Christus. Dat zou je ze zo gunnen, toch? Dat zou je iedereen toch gunnen? dat ze zich niet aan het spektakel dat opgevoerd wordt vergapen. Dat ze zich niet op sleeptouw laten nemen door nieuwe leiders, van wie je nog maar moet zien hoe die het ervan afbrengen. Je zou het al die mensen gunnen dat ze iets vinden wat blijft en wat niet meer voorbij gaat. Want heel deze beweging gaat vroeg of laat weer op in de vergetelheid. Over 10 jaar zegt iedereen, oh ja, fortuin, dat was maar ook wat. En intussen blijft het hart en blijft het leven leeg. Even was het gevuld met emotie. Even was er grote saamhorigheid. Maar als een ballon, helemaal leeggelopen, niks meer. De liefde van Christus. Ja, zegt de apostel Johannes, als het daarover gaat, dan kan ik voorlopig wel een poosje doorgaan. Dan heb ik heel wat te zeggen. Kan ik eigenlijk niet goed over ophouden. Johannes is de apostel van de liefde. Je leest het in heel zijn evangelie, staat er vol van. En zijn brieven die hij geschreven heeft, het gaat voortdurend over de liefde van Christus. Die liefde die ons opeens geopenbaard is, naar ons toegekomen is. Die liefde die alles te boven gaat. Zo rijk is, zo alles omvat. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hier gaat het nou om, deze liefde. Daar draait het nou om. En daar is Johannes de apostel de enige in. De anderen volgen hem ook. De apostel Petrus en de apostel Paulus zeggen het hem ook na. Petrus is het nooit meer vergeten, die vragen die de Heer Jezus hem stelde, zo kort na Pasen. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En Paulus zal het ook nooit vergeten. Opeens die stem klonk, die zei, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Ja, zegt Paulus later, dat was toen. Toen was het moment dat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Toen is de liefde van God in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Vijanden van het kruis, vijanden van God, worden met God verzoend door de dood van zijn zoon, omdat hij ze heeft lief gehad tot het einde toe. En kijk, dat hebben mensen nou eeuwen door ontdekt. En over heel de wereld heen, door alle tijden heen, opeens dit ontdekt, dat het daarom gaat. De liefde van Christus. Die een onbaatzuchtige liefde is. Waarmee God zomaar naar ons toe komt. Het is een liefde die geen eisen stelt. Die niet zegt, ja, maar je moet eerst zus zijn. Of je moet eerst een beetje meer zo zijn. En je zou toch eigenlijk een beetje vromer moeten zijn nog. En je zou toch iets nog meer... Nee, zomaar. Zonder iets van ons is daar opeens die liefde die er al veel eerder was dan ik er was. En die veel dieper gaat dan ik ooit denken kan. Liefde die geneest. Liefde die mij ook in mijn leven niet op de meest kritieke momenten in de steek laat. En me niet aan mijn lot overlaat. Onlangs vertelde mij een jonge vrouw, een van onze medewerksters bij de IZB, dat ze een hele moeilijke tijd van verdriet achter de rug had. Kort geleden hadden haar broer en haar schoonzus een kindje gekregen, hadden ze al lang op moeten wachten. En nadat dat jongetje heel kort ziek was geweest, was het opeens overleden. En ze vertelde hoe ze in die dagen van verdriet een kaartje had gekregen van iemand die haar bemoedigende woorden schreef. En ze zegt, er was er 1 zin bij die me heel erg trof. Dat heeft God behaagd de mens lief te hebben. Het heeft God behaagd de mens lief te hebben. Daar moest ik wel even op nadenken. God heeft een welbehagen in mensen. En heeft geen welbehagen in onze dood. Hij wil ons zijn liefde schenken. Dwars door de dood heen zelfs. Want als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn eigen kind niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Liefde, ja, we kunnen er eigenlijk helemaal niet zonder in het leven. Als je er even over nadenkt, dan moet je zeggen, zonder liefde zou het leven helemaal niet kunnen bestaan. Het hele bestaan zou verkommeren en verpieteren. De planten schijnen ervan dood te gaan als je er niet om geeft. Dieren kwijnen weg als je niet van ze houdt. Liefde, onmisbaar in je huwelijk. Onmisbaar in de opvoeding van je kinderen. Liefde is onmisbaar in de omgang met moeilijke mensen. Liefde doet wonderen. Niet omdat je alles lief en aardig vindt. Maar omdat je zegt, joh, ik hou toch van je. Ook al ben je nog zo moeilijk soms. We horen bij elkaar, ik laat je niet los. Het heeft God behaagd. De mens lief te hebben. Het heeft God behaagd de wereld lief te hebben. Zijn zoon daarvoor te geven zelfs. En dat zet zoveel in beweging. Dat geeft zo'n andere richting aan het leven. Dat heeft de apostelen in beweging gezet om met dit evangelie de wereld in te gaan. Ook al begreep niemand het, ook al had niemand er ooit van gehoord. Want de liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. De liefde van Christus. Het ging niet om allerlei ideeën en opvattingen over Christus. Niet een leer die gebracht moest worden of een lesje dat uit het hoofd geleerd was. Nee, de liefde van Christus, die van hem vandaan komt, dat is de motor, dat is de bron die alles in beweging zet. Ja, zegt Johannes, als je dan ziet wat hij voor ons gedaan heeft, dan is die Heer Jezus het volslagen tegenbeeld van Kaïn. Kaïn die zijn broeder doodde, want hij kende geen liefde. Zijn werken waren niet rechtvaardig. De Heer Jezus is precies het omgekeerde. En hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, de Mensenzoon. Als een koning, maar ook als een knecht, heeft hij zijn leven afgelegd. En dat ging niet stiekem. Hij is niet plotseling vermoord of zo. Nee, hij heeft het kruis aanvaard. Het vonnis op zich genomen. Bewust. Met opzet. Vrijwillig. Laat mij sterven, zei hij, opdat zij leven. Laat mij gebonden worden, opdat zij vrij uitgaan. Laat mij ondergaan in de hel. Opdat allen die in mij geloven, niet verderven, maar eeuwig leven. Gemeente, deze liefde van Christus. Die gaat op stand eigenlijk te boven. Niemand die het goed vatten kan. Het is een liefde die wij van huis uit ook zo niet kennen eigenlijk. Omdat onze liefde vaak zo zelfzuchtig is. Zo op onszelf gericht. Zo egoïstisch. Van wat heb ik eraan? En wat krijg ik ervoor terug? Wat dat betreft heb je liefde in alle soorten en maten. Liefde die soms ook heel berekenend is. De Griekse taal van het Nieuwe Testament, heeft drie woorden voor liefde. Wij kunnen maar één woord gebruiken, liefde, maar in het Grieks hebben ze drie woorden voor. De eros, de erotische liefde, de lichamelijke liefde. De philia, vriendschappelijke, natuurlijke liefde. Liefde voor je ouders en voor je kinderen. Liefde voor de dingen om je heen. Liefde voor het vak, noem maar op. En het derde woord in het Grieks voor liefde is agape. De zelfopofferende liefde. de liefde die het meeste kost. Waar je niet iets voor terug hoeft te hebben. En om die liefde draait het vooral. Daar is het God het meest om te doen. Die andere twee ook, die zijn ook heel belangrijk in het leven. Want die maken het leven juist zo leefbaar. Over leefbaarheid gesproken. Maar de meeste van deze drie is de liefde die weet van zelfopoffering. De liefde die getekend wordt door het kruis. De liefde die pijn doet. Dat is ook de liefde die alles overwint. En lees dan in uw Bijbel 1 Korinthe 13 er nog maar eens op na. Waar het loflied gezongen wordt op deze liefde. De agape. Wel, zegt Johannes. En hieraan hebben wij deze liefde, de agape, leren kennen. Dat Hij, Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Bij het kruis op Golgotha. Daar vinden wij de liefde van God. Die vinden we niet in onszelf. Die vinden we niet in allerlei omstandigheden van het leven. In allerlei ervaringen die we opdoen misschien. Nee, we moeten altijd beginnen bij Golgotha. De Heilige Geest brengt ons naar Golgotha. Want daar toont Hij ons de prijs die betaald werd. Het offer dat volbracht werd. Zodat gezongen kan worden, welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. De liefde van Christus. Liefde. Ach, we kunnen er eigenlijk nooit bij. Maar er zijn ook mensen die het altijd moeilijk hebben met de liefde. Mensen die moeilijk liefde kunnen geven. En ook moeilijk liefde kunnen ontvangen. Er is soms te veel gebeurd in hun leven. Waardoor het lange tijd niet lukte. Waardoor er wat stuk gegaan is van binnen. Kan van alles zijn. Verkeerde opvoeding. Een eenzame jeugd. Eigen fouten. Een misstap die je niet meer goed kunt maken. Teleurstelling. Ook in de liefde. Een huwelijk dat een hel werd. Vertrouwen in mensen dat beschaamd werd. Er zijn wat mensen die van binnen eigenlijk helemaal stuk zijn. Enorm beschadigd zijn. En die daardoor helemaal dicht zitten. Die een muur om zich heen gebouwd hebben. Waar niemand meer doorheen kan komen. Waardoor het niet meer mogelijk is om liefde te geven en liefde te ontvangen. Ja, dan wordt het ook wel heel gevaarlijk om dan ook liefde in je toe te laten. Want dan word je opeens heel kwetsbaar. En dan komt er een gaatje in die dikke muur. Dan stort heel je verdediging in elkaar. En zo zijn er wat mensen die lange tijd zo door het leven gaan. Moeilijk. Moeilijk hebben voor zichzelf. Moeilijk hebben met hun omgeving. Die het moeilijk hebben ook in hun leven met de Heere God. En we denken dat het niet anders kan en dat we zo door moeten gaan. Dat we sterk moeten blijven en ons groot moeten houden. Kouder. Het is een geweldige vergissing. De liefde van Christus. Die maakt mensen juist sterk. Dat geeft je een geweldige kracht. Brengt een en al zegen. Waar God met zijn liefde woont, gebiedt Hij de zegen. Leven in overvloed. En de Heilige Geest is bezig om gaatjes te boren in harde harten. Harten van steen. En Hij weet er wel raad mee. Hij wil iets nieuws van binnen scheppen. Het stenen hart wegnemen. Hij schept iets nieuws van binnen. Een hart dat zonder onzekerheid van binnen God leert beminnen. Dat is het wonder van Pinksteren dat we een paar weken geleden nog mochten vieren. Het wonder van de Heilige Geest die ook vandaag harten raakt. Van mensen in de kerk en buiten de kerk. Geest die de vrees eruit wil wegnemen. De angst eruit wil wegnemen. en iets nieuws wil beginnen. Want de vrucht van de geest is liefde. Je ziet dat gebeuren. Als de eerste christengemeente ontstaat, dan lezen we daarover in het boek Handelingen. Van hen gezegd wordt dat ze onder elkaar veel eenheid en liefde hadden. Veel eenheid en liefde. Iedereen, zij ziet hoe lief zij elkaar hebben. Is dat ook niet het geheim waar het vandaag om gaat? Als we kijken naar de kerk, kunnen we veel zorg hebben over de gemeente. In de stad, in Nederland, hoe zal het gaan met de kerk? Zal er nog iets van overblijven? Tuurlijk, de Heere laat niet los wat zijn hand begon. Maar we mogen ons wel toetsen. En we mogen ook wel nagaan hoeveel liefde leeft er nu onder ons. Zal de buitenwacht ook kunnen zeggen van ons, ziet hoe lief ze elkander hebben? Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Hoe hoog is onder ons het gehalte van de liefde? Zou je er een cijfer aan kunnen geven? Dat is wel lastig. Het is een beetje moeilijk om dat te meten. Maar het zou toch wel eens een mooie oefening zijn misschien. Voor een gemeenteavond bijvoorbeeld. Zomaar eens een paar vragen stellen aan elkaar. Want het blijkt dat gemeenten die een hoog gehalte aan liefde kennen. Liefde voor elkaar, liefde voor de Heere en zijn dienst, liefde voor mensen om ons heen. Dat gemeenten zijn met de grootste aantrekkingskracht. En dat is een heel Bijbels gegeven. En je ziet dat weer in de boek Handelingen, waar veel onderlinge eenheid en liefde gevonden wordt, dat de Heere daar dagelijks toe doet tot de gemeente. En dat mensen behouden worden, dat ze zalig worden. En in die gemeente gaat het er niet hard aan toe, niet stug, niet hatelijk of venijnig, niet kil en formeel. Scherpe kantjes gaan er een beetje vanaf. En wat dat betreft heeft de kerk in de loop van de tijd niet zo'n geweldige reputatie opgebouwd. Zoveel mensen zijn afgeknapt en beschadigd, omdat er alleen maar gediscussieerd werd. Verhitte debatten werden gevoerd, hete hoofden, koude harten. Of omdat het om pure macht ging waar niemand tussen kon komen, dan laten we daar maar over ophouden. Maar waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. En Johannes zegt, als je nou iets van die liefde begrepen hebt, dan zal dat ook blijken in je daden, in de praktijk van je leven. Dan werkt dat door in je houding, in heel je doen en laten. En daar is Johannes zeer radicaal in. Wij weten, zegt hij, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Zijn broeder, wie is dat? Is dat de broeder en ook de zuster? In de gemeente, broeder en zuster in het geloof, jazeker, die ook. Maar ik denk dat het ook heel gewoon betekent je naaste. Kain en zijn broeder Abel. Allebei schepsel van God. Samen verbonden in die ene God en schepper, vader van alle mensenkinderen. Zoals mensen in Afrika elkaar tegenkomen en zeggen, hé broeder, hoe gaat het met je? Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven, omdat we de broeders lief hebben. Letterlijk staat er zoiets als, wij weten dat we verhuisd zijn. We wonen daar niet meer. Dat is geen leven, dat is de dood. Waar de liefde van Christus ontbreekt, waar alleen mijn haankoning kraait, waar het alleen gaat om mij en mijn belang. Wij zijn verhuisd naar een andere omgeving waar God ons in de vrijheid zet, waar we niet gedwongen worden om lief te hebben, maar waar liefde ons geschonken wordt zonder enige voorwaarden. liefde die ons oproept tot wederliefde. Nou, zegt Johannes, als dat nou de houding is die je kenmerkt, dan gaat hij zelfs zo ver dat als Christus zijn leven voor ons gesteld heeft, wij dan schuldig zijn voor de broeders het leven te stellen. Dat we onszelf ook opofferen voor een ander. Nou, dat gaat al heel ver. Dat is wel het uiterste. Dat is een grenssituatie waarin we ons gelukkig niet dagelijks bevinden. Maar het kan voorkomen. In een tijd van vervolging, zoals die al begon aan te breken in de tijd van Johannes. In een tijd van onderdrukking vanwege het geloof. In een tijd van oorlog. Er zijn indrukwekkende voorbeelden van bekend, tot op de dag van vandaag, hoe mensen zichzelf gegeven hebben voor anderen. Om niet. Maar ook Johannes beseft dat dit wel een uiterste is. Dat het direct heel gewoon een alledaags voorbeeld volgen, als hij zegt in vers 17, zo wie nu het goed der wereld heeft, wie nu enig bezit heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en hij sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God dan in hem? Zo gewoon, zo alledaags kan het zijn. Want als je een ander laat zitten, die gewoon net even een beetje hulp nodig had, als er geen ontferming meer zit in je, een klein beetje bewogenheid nog met een ander, dan zul je voelen dat het op den duur koud wordt in je leven. En dat ook het leven van het geloof, de omgang met God, eigenlijk niet meer gekenmerkt wordt door de liefde. Maar dat er alleen nog maar gehoorzaamheid is. Soms een kille gehoorzaamheid. Of een vrome berekening. Waarmee we ervan uitgaan dat onze inzet voor de kerk, onze aanwezigheid in de kerk, misschien nog wel een keer beloond zal worden. Nee, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En komen wij er dan zonder kleerscheuren van af? Ik denk het niet. Wie zijn eigen hart en leven nagaat, die weet hoeveel hij in deze dingen tekortschiet. Wat vallen wij vaak terug? Wat keren we vaak terug naar ons oude stekkie, waar we vandaan geroepen zijn? Als het over deze dingen gaat, dan gaat het als er goed is heel wat door je heen. En dan zit je toch een beetje ten wegen voor jezelf. Hoe breng ik het er nou vanaf? Ik weet niet of ik wel een 6 haal. Ik zou wel willen dat het een 9 was. Of een 10. Maar dat is toch vrijwel uitgesloten. Volmaakt in de liefde. Volmaakt in de zelfopofferende liefde. Dat haal ik niet. Nee, zegt Johannes. Dat klopt. Want er is er maar 1. Die ons volmaakt heeft liefgehad. De Heer Jezus Christus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. En als Hij nu maar in ons woont, als Hij nu maar door zijn geest in ons woont, dan wordt het toch anders. Want dan leven we met een diep verlangen om nog een klein beetje op Hem te mogen lijken. Om te mogen gaan ook in zijn voetspoor. Om navolgers te zijn van Christus. Dan mogen we wegschuilen, helemaal bij Hem. Helemaal opgaan in Hem zelfs. Ja, dan zijn we zelfs rechtvaardig. En heilig. En onberispelijk. En volmaakt in Hem. En waar leren wij dat beter verstaan dan in onze doop? Waar wij ondergedompeld worden. Verdronken worden in de dood. waar God zijn oordeel over ons uitspreekt. En tegen ons zegt, met jou valt eigenlijk niets meer te beginnen. In die doop. In die doop waar God tegen ons zegt. Met jou valt niks meer te beginnen. Daar gaan wij onder. Onder met al onze onvoldoendes. Daar gaan wij onder met al onze tekorten. En toch zegt de Heere God tegelijkertijd. Maar ik heb je lief. Ik heb geen lust in je dood. Maar ik wil dat je opstaat in een nieuw leven. Dat je wandelt voor mijn aangezicht. In geloof, in hoop en in liefde. Gemeente, als we dat gaan zien en meer leren verstaan in ons leven. Dan zien we ook de liefde van Christus. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En waar die liefde woont, daar is het leven. Daar is de zegen die als de stille dauw van de Hermon op ons leven neerdaalt. En die alles vruchtbaar maakt. Daar is leven tot in eeuwigheid. Amen.